Zoek maar vast op Johannes 16. Dan zijn we vandaag bij het derde oordeel. Twee weken geleden begonnen we met het oordeel over zonde. Vorige week het oordeel over jezelf. Nu het derde oordeel. Het oordeel over de duivel. En dan lees ik eerst in Johannes 16 vanaf vers 8 tot en met 11. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. En van gerechtigheid en van oordeel. Dat gaat door de Heilige Geest. Van zonde omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Wie is de overste deze wereld? Dat is de duivel. Als mensen wel eens zeggen van als ik volgens jou dus Jezus niet aanneem, dan ga ik op een dag dood en dan ga ik naar de hel en dan ben ik van de duivel. Nee, je bent al van de duivel. Als je in deze wereld leeft en je bent nog dood in zonde, dan ben je van God dus geestelijk een dood wezen. Dan ben je van de vorst, van de overste van deze wereld, dat is de duivel. Dat is de bevelhebber over alle overheden in deze wereld. En vergis je niet, het is niet zoals in het hele yin en yang of een New Age verhaal gelijkwaardige godheid aan God. Nee, het is een opstandige Gerub oorspronkelijk. Hè. Gerubs, dat zijn die wezens die God omringen en beschermen. En hij was de overkoepelende Gerub. Die kwam in opstand, is toen op aarde gesmeten en is dus nou de grote boosdoener. En de Heer gebruikt hem om dingen te oordelen, om gerichten uit te voeren. En die duivel die doet dat blijkbaar met plezier, maar hij weet dat zijn tijd voorbij is. Hij weet dat hij reeds geoordeeld is. Op het moment dat Jezus stierf op het kruis, zijn bloed gaf voor de zonde, de mensheid, werd begraven. En ook weer opstond uit de dood, toen is de duivel van, my goose is good, ik ben de klos. En wat zie je? Dat zie je ook heel vaak bij dictatoren en slechte mensen in deze wereld. Op het moment dat de situatie er erg hopeloos en verloren uitziet. Noemen ze een mooie. Nou, Adolf Hitler. Heb je even. Toen Adolf Hitler en de meeste mensen stierven in de Tweede Wereldoorlog in het laatste jaar van de oorlog. Toen iedereen al wist dat die oorlog verloren was. In de laatste maanden van 1945 stierven er 150.000 mensen per dag in Europa. Per dag. De helft van het hele Duitse leger is gestorven in de laatste maanden van de oorlog. Miljoenen mensen. En Hitler wist al lang van, er is geen schijnkans dat we nog winnen. En toch, dat zie je heel vaak bij een dictator, slechte wezens, van dat soort heersers. Als ze weten van, ik ga ten onder, dan probeer ik zoveel mogelijk mee te slepen. Nou, dat is eigenlijk ook de overste van deze wereld, de duivel. Hij weet, hij is reeds geoordeeld. En hij probeert zoveel mogelijk zielen mee te slepen in zijn ondergang. Want de duivel heeft geen liefde voor de zielen voor de mensenziel in deze wereld. Hij is de overste over deze wereld. Je kan ook over hem lezen in Johannes 14. Johannes 14, vers 30. Ik zal niet meer veel met u spreken, zegt de Heer, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Die overste deze wereld. Het mooie hè, van de Nederlandse Bijbel is, we hebben ooit in de Nederlandse taal afgesproken. Hè, een naam wordt altijd met een hoofdletter afgebeeld. Maar de duivel en de antichrist, die worden niet geëerd met een hoofdletter. Dus in de Bijbel zie je ook een kleine letter. Ik storm me er wel eens aan als ik tegenwoordig kranten lees of artikelen lees. En dan zie ik dus de vijand met hoofdletter. Dat staat me helemaal niet aan. De overste deze wereld heeft aan mij niets. Nee, het zijn elkaar grote vijanden. Maar hij is de overste deze wereld. Dus als jij, gisteren heb ik er ook nog over gehad, loopt druk te maken van wat is nou de juiste presidentskandidaat in de Verenigde Staten? Nou, ten eerste, wij wonen niet in Amerika, dus het kan ons wat schelen. Het maakt geen moer uit wie de president is over de Verenigde Staten. Zijn overste is de duivel. Er zijn wel presidenten geweest die opnieuw geboren waren. Maar op het moment dat jij dan een wereldleider wordt, nou probeer dan maar eens een keer geestelijk schoon te leven. Dat lukt je niet. Ik weet nog wel president Carter. Ik heb het idee dat er nog nieuw geboren man was toen hij president werd. Nou, toen hij in 1980 moest aftreden, was die man helemaal diep grijs geworden. En op het moment, hij is nog altijd in leven, hij is al diep in de 80. De laatste 30 jaar heeft hij eigenlijk zijn getuigenis vergooid door in steeds liberalere gemeentes te gaan zitten. Dus steeds ecumenische gemeenten gaan zitten. Nou goed, ik waai het weer een beetje uit. Efeze 2, ik lees het even een paar teksten voor. Efeze 2. Efeze 2. Blader. Vers 1 tot en met 3. En u, zegt Paulus tegen de mensen in de Efeze gemeente, tegen opnieuw geboren mensen. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en zonden. Kijk, zo was de toestand van de mens voor zijn redding in Jezus Christus. Dood in misdaden en zonden. Deze hele wereld die niet gered is, is dood in ogen van God. Alleen die miljoenen zielen die ooit Jezus hebben geaccepteerd als een redder en verlosser, zijn nu levende zielen. Vers 2. In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht en lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen de ongehoorzaamheid. Dus, voor je redding heb je ook daartussen gewandeld. Het kan gewoon niet zo zijn dat iemand, omdat hij wordt geboren in een kerkgenootschap, automatisch gered is. Want een babytje kan nooit een keuze maken voor Jezus Christus. Ander uiterste is, er zijn ook mensen die zeggen van, een kind kan nooit gered worden, die moet eerst 20 worden of iets dergelijks. Als een mens een bewustzijn heeft van goed en kwaad en dat Jezus je ziel wil redden, nou dat kan ook bij kinderen van 6. Maar dat is bij ieder kind weer anders, daar kun je geen regel voor geven. Maar we hebben allemaal in hetzelfde schuitje gewandeld. Ik heb wel eens verhalen gelezen van christenen die praten dan over deze zondige wereld, alsof zij als een soort alien, als een soort buitenaards wezen in deze wereld zijn gezet, in deze zondige wereld, en praten over al die dingen alsof ze geen idee hebben waar het over gaat. Ik heb er altijd heel weinig begrip voor. Ik geloof er ook vaak niets van. Want we zijn allemaal ooit eens een keer opnieuw geboren. En voor mijn redding leef ik ook in deze wereld. Sterker nog, ik ben nog in deze wereld en ik zie alles om me heen iedere dag. Wat de jeugd bezighoudt met alle dingen die ze leuk vinden, met uitgaan, muziek, computers, daar snap ik alles van, want als tiener leefde ik ook zo. Mensen die naar popconcerten, dit is weer de televisie, kun je allemaal weer grote festivals en zo. Want in de zomer heb je allemaal popfestivals. Dat is tegenwoordig nog veel populairder dan het vroeger was. Ik ben vroeger ook wel naar popconcerten geweest. Dus ik weet hoe dat in elkaar zit. Ik was voor mijn redding ook dood in zonde. En liep in deze wereld en was een onderdaan van de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Wie zijn die kinderen der ongehoorzaamheid? Dat zijn verloren zielen en de duivel werkt in hen. Dat is hoe de wereld ervoor ligt. Vers 3. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vlezes, doende de wil des vlezes en de gedachten, en we waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Nou, gisteren hebben we nog gelezen in, ik zoek het niet op, maar in Colossenzen 3, zo van, er werden een aantal zonden genoemd. En daarom hebben wij dus nu, daarom is de toren van God op ons. Omdat we zondaars zijn. Maar neem je Jezus aan, ben je opnieuw geboren, gered door zijn bloed en dan ben je een levend mens geworden. Een kind van de dag, een kind van het licht. Dus dan moet je ook met dingen van het licht bezighouden. In ieder geval, je hebt licht en als je licht hebt, dan kun je dus ver zien. Dus wij... Niet om op de borst te kloppen, want het is door genade dat je bent behouden. Maar opnieuw geboren mensen zouden als visionairs in deze wereld rond moeten lopen. En niet door alle dingen, al die lagen en listen van de duivel meegesleept moeten worden. Maar hij is de overste van deze wereld. Sterker nog, hij is de vader van de verlorenen, Johannes 8. Johannes 8. Want iemand die Jezus aanneemt als zijn redder en verlosser... Word een kind van God. Kun je lezen in Johannes 1 bijvoorbeeld. Dan ben je een kind van God. En als je een kind van God bent, dan ben je een deel van het lichaam van Jezus. Jezus woont in jou. Je hebt de Heilige Geest in je. De eeuwige trooster. Die woont in jou. Je bent een onderdeel geworden van het lichaam van Christus. Je bent een kind van God de Vader. En niks kan jou meer uit de handen van God wegscheuren. Dan is de Heer hier in discussie met een aantal fariseeën. En dan zegt hij iets heel interessants in Johannes 8, vers 44. Gij zijt uit de vader den duivel. En wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen. En is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Want wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is een leugenaar en de vader dezelfde leugen. De duivel is in alles tegenovergesteld van de Heer. De Heer draait alles om waarheid. Maar de duivel is waarheid totaal niet interessant. Hoe meer verdichtselen, hoe meer grijze, schemerachtige toestanden om mensen maar in de luren te leggen hoe beter het is. De Heer bracht de Zoon naar deze wereld, Christus. De duivel komt straks met een imitatiezoon, de Antichrist. Hij lijkt heel christelijk, hij lijkt heel erg op de Messias, maar hij is het niet. Er zit geen waarheid in. De Vader is een goede herder. De duivel is geen goede herder. Hij is een herder die schapen wil stelen, maar absoluut geen interesse heeft om die dieren te verzorgen. Absoluut niet. En de Heer noemt hen dan hier die beeldspraak om die fariseeën uit te schelden. Zo van, hè, die mensen waren niet opnieuw geboren. Jullie zijn als jullie vader de duivel. Oftewel, jullie zijn kinderen van de duivel. Als je even snel, want het is even een zijpaadje. Hoe wordt de duivel ook al genoemd in de Bijbel? De oude slang. Of in Openbaringen de rode draak. Oftewel, een slangachtig wezen. Nou zijn wij een mens van vlees en bloed. Jullie kennen de hele gedachtegang. Mens van vlees en bloed. En op een dag komt de mens te overlijden. En dan gaat zijn ziel en geest gaat dan naar de Heer. En die ziel heeft een vorm van een menselijke gedaante, zoals je in de schrift kan lezen. Maar je kan ook lezen dat mensen die nu verloren gaan in zonde en naar de hel gaan, dus met hun ziel in de hel zitten, hebben een menselijke gedaante. Maar je kan in de Bijbel een aantal keren lezen over een onuitblusselijk vuur, in Jesaja 66 bijvoorbeeld, waar hun worm niet sterft. Dat hebben ze maar zo vertaald, omdat ze niet, daar konden ze echt niks anders van maken. En hebben mensen nooit gesnopen van, of heel veel, snappen er niet, van wat is dat dan? Nou, verloren mensen die dus in de poel des vuurs zitten, waar hun worm niet sterft, die zijn ooit, nadat ze uit de hel zijn gehaald, straks in de toekomst, geoordeeld voor de grote witte troon, daar sterven ze de tweede dood. Dat betekent dat ze raken hun menselijke gedaante kwijt. Hun ziel raakt die menselijke gedaante kwijt. Wat blijft er over? Eén essentie, een wormachtig wezen, zoals hun vader de duivel, de oude slang. Dus alle verlorene mensen die straks in eeuwigheid in de poel des vuurs zitten, hebben de gedaante als hun vader de duivel. Maar dat is even een zijpaadje. Ik ga naar Genesis 3. En dan probeer ik er zo snel mogelijk een goede wending aan te geven, want ik zelf vind het nooit echt zo opbeurend om over de duivel en zijn duivelen te praten. Als je leest de Genesis 3, daar wordt hem al iets beloofd. Genesis 3, vers 14 en 15. Genesis 3, vers 14 en 15. Adam en Eva, ja goed, die zijn de klos, ze hebben gezondigd en ze komen voor de Heer. Dan worden de nieuwe verbonden gesloten, ook met de duivel. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal hij naar de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Hier staat iets wat niet kan, hè? Haar zaad. Een vrouw heeft geen zaad. Maar hier staat haar zaad. Dat is een verwijzing naar God die ooit een mens wordt in Jezus Christus. En geboren wordt uit de maagd Maria zonder dat er een man bij komt. De Heer profeteert hier al dat de duivel op een dag zal worden geoordeeld en vermorzeld als Jezus in de wereld komt. Wat hebben katholieken ooit met deze tekst gedaan? Die hebben het woordje datzelfde eruit gehaald. En tussen uw zaad en tussen haar zaad zal u den kop vermorzelen. Als je in katholieke landen bent, dan zie je vaak op een centraal plein, zie je een pilaar, 4 meter hoog, 10 meter hoog, ik heb nog wel foto's ervan. En dan zie je dus Maria staan bovenop die pilaar. En waar staat ze dan op? Op een slang. Dus in al die katholieke landen, je komt het overal tegen. Vroeger maakte ik er wel eens foto's van. Op een gegeven moment ben ik ermee opgehouden, want dan kon je hele albums mee vol krijgen. Dan zie je dus Maria die de slang vermorzelt. Dus in die katholieke leer is Maria die de duivel overwint. Op basis van dit vers. Omdat ze het hebben verknoeid. En omdat er dan heb je ook van die mensen die zeggen dat kan niet. Uit haar zaad kan niet. Nee, we weten dat uit Maria Jezus kwam. Zonder dat er een man bij was. Als God dat zo wil, dan kan hij dat doen. De duivel kent zijn toekomst al. Daarom had hij ook niet meegedaan aan dit alles. Als hij dat plan van de Heer goed had doorgaat. Kijk, vergis je nooit. Ik hoorde vroeger eens een keer een verhaal. Van een broeder, een bijbelgelovige broeder, die zocht een vrouw. Nou, Nou, in die Bijbelgelovige gemeente waren eigenlijk geen jonge vrouwen. Dus wat dacht hij? Ik ga naar die Pinkstergemeente, want die zit vol met jonge vrouwen. Want dan kan ik vast wel een goede zuster vinden waarmee ik trouwen kan. En die Pinksterpreker die stond er echt zo van: we're gonna have a devil stamping party. Zo van: de duivel is overwonnen. En ze moesten allemaal zo hard mogelijk op de vloer stampen om op de kop van de duivel te stampen. Klinkt allemaal heel leuk en aardig, maar daag de duivel nooit uit. De duivel is na God waarschijnlijk een van de meest alwetende wezens die bestaat in dit universum. Die bestaat millennia en millennia en millennia en die weet veel meer en weet ook veel meer van ons dan dat we zelf weten. Het is een enorm slim en doortrapt wezen. Kunnen wij niet tegenop. Dus daag niet uit en onderschat hem ook niet. Alles wat in die Bijbel staat, ik weet zeker, de duivel weet dat. Alleen is zijn hoogmoed heeft hij heel veel dingen nooit doorgehad. Ik heb het een paar weken geleden ook gelezen, maar ik ga er weer naartoe. Ik lees in 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Was er 1 Korinthe 2, sorry mensen. Ja, zie je wel. 1 Korinthe 2, vers 7 en 8. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heere de heerlijkheid niet gekruist hebben. Dus de duivel weet ontzettend veel, maar als je precies had kunnen vatten wat de Heer van plan was geweest, dan had hij niet meegewerkt aan de kruising van de Heer. Want hij wist dat daarmee zijn ondergang in gang is gezet. Job, ik ga naar Job. Hij is dus die overste deze wereld. En in Job kunnen we iets lezen. Dat kunnen we lezen. Blader. In Job 1, ik hou het eenvoudig. Job 1, vers 6. Job 1, vers 6. Dat de duivel bij de Heer op bezoek komt. Job 1, vers 6 tot en met 12 lezen. Er was niet een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor de Heer te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. En kinderen Gods, dat zijn alle hemelwezens die daar zo bij. Er zijn cherubs, er zijn engelen en. Maar goed, er valt veel meer over te vertellen. Toen zeide de Heer tot de Satan: van waar komt gij? En de Satan antwoordde den Heer en zeide: van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. Dus de duivel is nooit op de wereld gesmeten. Maar hij mag blijkbaar ook nog steeds in de troonzaal van de Heer komen. En dat zal zo meteen blijken waarom. Hij komt daar als grote aanklager. En de Heer zeide tot de Satan: hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij. Een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan des Heren, den Heren, en zeide: is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vee is een menigte uitgebroken in het land. Maar toch strekt nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Zegenen betekent iemand iets toewensen, ten goede of kwade. Dus zegenen betekent niet iemand iets goeds toewensen, maar iemand uitzegenen betekent iemand vervloeken. Dat wordt in het Nederlands nogal gebruikt, want er zijn vaak mensen die zeggen dat dit een fout is in de Statenbijbel. Maar het is dus ja, eigenlijk tegenwoordig in 2017 een onbruik geraakte manier van spreken. Al was er een aantal jaar geleden nog een liedje van Gerard Koks, die altijd graag over de goede oude tijd mag zingen. En die zei: die goede oude tijd waarin arbeiders werden uitgebuit, die krijgt van mij de zegen mee. Oftewel, die scheld ik uit. Dus in een liedje van een paar jaar geleden wordt deze terminologie nog gewoon gebruikt. Het is gewoon een kwestie van hoe je Nederlands kent en gebruikt. En de Heere zeide tot de Satan: zie, al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging heen van het aangezicht des Heeren. Jullie weten wat hier de bedoeling is. De Heer zegt: kijk eens, heb je mijn trouwe dienstknecht gezien, Job? Nou, zegt de duivel, dat komt alleen maar omdat jij hem beschermt, de hand boven het hoofd houdt en maar maakt hem eens een keer lekker moeilijk. Dan weet ik zeker dat hij jou gaat vervloeken. Nou, zegt de Heer, test hem maar. Alleen dood Job zelf niet. En dat klinkt voor mensen tegenwoordig heel gek. Nou, kom op, het is 1000 jaar geleden. Ik kan het ook niet helemaal duiden natuurlijk. Maar zo werkt het blijkbaar. De duivel is je grote aanklager. Op het moment dat wij als opnieuw geboren ziel leven, dan worden we geacht voor de Heer te leven. Op het moment dat je zondigt en je beleidt het niet, ja, dan komt die duivel als de kippen naar de Heer om ons aan te klagen en problemen uit te vergroten. De mensen in deze wereld die de Heer niet kennen, die zijn absoluut niet interessant voor de duivel, want hij heeft ze al. Mensen worden pas voor de duivel interessant als ze dreigen te gaan bekeren. En als ze al bekeerd zijn, als ze dreigen bijbelgeloof te leven. Want dan zijn ze gevaar voor zijn bestaan. Dus hij is de grote aanklager. Dus als je iets fout hebt gedaan als opnieuw geboren ziel, beleid het de zonde bij de Heer en je kan weer met de schone lijf verder. Want die duivel, ja, die nekt je. Je kan ook lezen in Jacobus 1. Ik ga even naar Jacobus 1. Dan gaan we dus duizenden jaren door de tijd. Jacobus 1. Jacobus 1. Jacobus 1, vers 13. Jacobus 1, vers 13. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En de zonde volleindigd zijnde baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Terwijl de Heer zegt hier in wezen ook: als jij zondigt, ja, dan zijn we mensen van: wat een liefhebbende vader hebben jullie. En altijd maar mensen verzoeken, altijd maar weer oordelen en aanpakken. Nee, je moet het zo zien. Op het moment dat je zondigt en je loopt weg bij de Heer, dan loop je onder zijn beschermende paraplu vandaan. En er is één grote aanklager in de wereld die het vuile werk maar wat graag wil opknappen, dat is de duivel. Dus die verzoekt ons. Die legt die strikken. Dat is ook een analogie die altijd in de Bijbel wordt gebruikt. Die legt strikken om ons te binden in allerlei toestanden van zonde waar, ja, waar we niet beter van worden. Waar ons werk voor de Heer onklaar mee wordt gemaakt. Die oude duivel. En in deze wereld, heeft hij veel volgelingen. Zelfs onder geredde zielen heeft de duivel dienaars. Als je kijkt in 2 Korinthe 11, en dat is ook een profetie voor de tijd waarin we nu leven. 2 Korinthe 11. Even kijken, was ik. 2 Korinthe 11, vers 13 tot en met 15. Dan heeft Paulus het over valse apostelen. Mensen die als, ja, met een valse leer in de gemeente komen. Een valse evangelie in de gemeente komen. Die kunnen verloren zijn, maar dat zit ook, er zijn geredde mensen bij die met valse leringen komen. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. De duivel kan zich ook voordoen als een goed wezen. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn naar hun werken. Zo, er is niks bijzonders aan, zegt Paulus, als mensen die in wezen het werk van de duivel ondersteunen, bepaalde bijzondere dingen kunnen doen. Hé, er is niks bijzonders aan. De duivel kan zich ook als een engel van licht presenteren. Dus er lopen gewoon valse apostelen, valse prekers rond in de kerken en pas voor ze op. Uiteindelijk krijgen ze wel loon en werken. Het einde zal zijn naar hun werken. Hoe was het ook alweer in Galaten 1? In Galaten 1, en het is een paar pagina's verder. Als je kijkt in Galaten 1. We hebben gisteren een aantal keren weer aangehaald. Als je kijkt in Galaten 1 vanaf vers 6, dan zegt Paulus immers: ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Toch al waren het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom. Indien nu iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen wij ontvangen hebben, die zij vervloekt. Dus er lopen mensen in de kerken rond die valse apostelen, zoals dan staat in 2 Korinthe 11, die valse leringen brengen. En ook valse evangelieën. Want het is geen wonder, want als je nou kijkt in de kerken, hoor je allemaal verschillende evangelieën. Verschillende manieren hoe je in de hemel zou moeten komen. Door je goede werken. Door een zogenaamde waterdoop. Door eerst Jezus aan te nemen en dan in navolging en een waterdoop. Oh, er zitten zulke gekke leringen bij. En Paulus zegt hier, het verbaast me, want die gelaten gemeente die waren dus gered door Paulus. Toen kwam er een aantal Joodse christenen en die kwamen met een half bakken Joodse leer aan zetten. En Paulus zegt, van die mensen brachten een heel andere evangelie. Ik sta ervan te kijken dat jullie daarin zijn getuind. Hoe kon jullie dat nou overkomen? Iemand die een andere evangelie brengt, die is vervloekt. In de tijd waarin hij dit schrijft en leeft, en dat is de genadetijd, en daar leven wij nog steeds in. Een mens kan nu eeuwig leven ontvangen, vergeving van zonde, door het bloed van Jezus. Door te geloven dat Jezus stierf voor de zonde de mensen, werd begraven en opstand uit de dood. Zo eenvoudig is dat. Dat geldt al bijna 2000 jaar. Bijna 2000 jaar. En tot de opname zal het zo blijven gelden. Maar er zijn dus ook in de gemeente mensen die in wezen het werk van de duivel doen. Valse apostelen. Beleid dus daarom altijd je zonde zo snel mogelijk om zelf maar zoveel mogelijk uit problemen te blijven. Want de duivel klaagt je meteen aan, pakt je aan of moedigt je aan om dingen te doen die niet deugen. Zonde laat je nooit beter achter. Colossenzen 2 vers 15. Colossenzen 2 vers 15. Colossenzen 2 vers 15. Die vers ervoor is nog eens geschreven over onze redding in Jezus Christus. En hoe uniek dat is en hoe perfect dat is. En dan staat er vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar te toon gesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dus in de kruisdood van Jezus heeft Jezus ook getriomfeerd over de overheden en machten over deze wereld. Dan hebben we het niet over de presidenten en koningen. Nee, dan hebben we het over de machten die over deze wereld heersen. Onder die overste van deze wereld, de duivel. Hij is een verslagen tegenstander. Maar levensgevaarlijk nog voor ons, dus daar nooit uit. De duivel is dus door de kruisdood van Jezus geoordeeld. Hij weet uiteindelijk ook zelf wel hoe het straks af gaat lopen. Hij probeert alleen nog zoveel mogelijk zielen mee te sleuren in zijn val, want hij haat mensen. Er is geen waarheid in hem. En gisteren hebben jullie er ook iets over gehoord, maar ik had het toevallig voor vandaag ook opgeschreven. Straks is er een periode in de wereld, als de gemeente weg is van deze wereld, dan komt er nog een oordeel over deze wereld van 7 jaar, dus de grote verdrukking. Een grote verdrukking. En dan is er nog iets, en daarom doe ik het als zijpaadje er even bij, iets opmerkelijks te lezen. Ik ga naar Johannes 6 intussen tijd. Johannes 6. Want het is iets wat de meeste mensen eigenlijk nooit zo doorhebben. Maar dan komt het op aan, geloof je wat je leest en geloof je ook dat wat God heeft op laten schrijven, dat het zijn woorden zijn. Maar als je kijkt, Johannes 6 vers 70, die hebben we ook gistermiddag nog gelezen. Johannes 6 vers 70. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitverkoren, zijn discipelen, en één uit u is een duivel. Ik kan alvast verklappen over wie het gaat. Het gaat over Judas Iscariot. Er staat niet bij, hij is als een duivel. Of heeft een duivelse geest. Nee, er staat, hij is een duivel. Kijk, er is maar één duivel. Tegenwoordig in modern taalgebruik in de christenheid zeggen van, ja, er is een duivel en die heeft demonen die voor hem werken. Dat zijn allemaal gevangen engelen die met hem zijn, die hebben hem ondersteund. Dus een opstand, millennia geleden, en toen is de duivel op de wereld gegooid. En die opstandige engelen zijn met hem ook uit de hemel gegooid. En tegenwoordig noemen we dat demonen, maar een demon is een te neutraal woord. In heel veel talen en culturen is een demon een wezen wat goed of kwaad kan zijn. Laat er geen twijfel over bestaan. die gevallen engelen zijn boosaardige wezens waar we heel erg voorzichtig mee moeten zijn. Daarom noemt de Bijbel, zoals de Statenbijbel, noemt hen duivelen. Zodat maar duidelijk is dat er niks goeds aan is. Dus je hebt de duivel en die heeft allemaal gevallen engelen die voor hem werken. Dat zijn duivelen, zoals de Heere engelen heeft. En hier staat dan, Judas Iscariot is ook een duivel. Het is een duivels wezen. Er is iets bijzonders aan de hand. Hoe vaak is Jezus, of hoe vaak zal Jezus zo in de wereld komen? Hij kwam de eerste keer, 2000 jaar geleden, om te sterven voor de zonde en op te staan uit de dood. En hij komt straks weer terug om over de wereld te heersen. De duivel is een naaper. Hij stuurde ooit een duivel naar deze wereld, Judas Iscariot, om de Heer te verraden. En hij komt straks weer terug. Laten we even verder lezen. Johannes 17. Johannes 17. Johannes 17. Johannes 17, natuurlijk een hele bekende tekst. Het hoge priestelijk gebed. Maar er staat iets heel interessants in te lezen. Als je kijkt in Johannes 17, vers 12. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hij heeft het over zijn volgelingen, Jezus Christus. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verdervenis, opdat de schrift vervuld worden. De zoon des verdervenis. Dus die discipelen, die heeft de Heer weten te bewaren. Zijn volgeling heeft je weten te bewaren op één na. Nou, we weten over wie het gaat. Het gaat over Judas Iscariot. Waarvan we net konden lezen in Johannes 6. Hij is een duivel. En je kan wel meer plekken lezen in de evangeliën, dat op een gegeven moment als de Heer zegt van nou, ga maar weg, ga je verraderlijke werk maar doen, dat toen de duivel in hem voer, om hem zo bezield nog meer zijn kwade opdracht te doen. Maar hij is een duivel. En hier staat dan die terminologie, zoon des verdervenis. Ondertussen bladeren we naar Handelingen 1. Gistermiddag ook nog gelezen. Handelingen 1. Handelingen 1, vers 25. Handelingen 1, vers 25. Om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. Wat is zijn eigen plaats? Wat is de plaats van Judas? Wat is de plaats van Judas? Ja. Waarom kijken jullie maar zo verbaasd aan? Hij is een duivel. Wat is het domiciel, wat is het huis van de duivel? Is een duivel, dat is de hel. Hij ging terug naar zijn plaats. Jaren geleden was er eens een keer een bekeerde zanger, die had een liedje over van de Heer, zo vol genade, zelfs Judas werd vergeven. Maar Judas is nooit een opnieuw geboren ziel geweest. Als je tenminste gelooft dat de Heer hier schrijft. Judas is een duivel. En de duivel voer in hem en zet hem aan zijn verraderlijke werk. God stuurde zijn zoon Jezus naar deze wereld om te sterven voor de zonde der mensheid en op te staan uit de dood. De duivel stuurde zijn imitatiezoon naar deze wereld om die Heer te verraden. En hij pleegde zelfmoord. Ja mensen, we weten dat er ooit een imitatiezoon van de duivel in de wereld zou komen, die heet de Antichrist. En als we de analogie van de schrift mogen geloven, is Judas Iscariot eigenlijk dezelfde persoon die straks over de wereld zal heersen, dezelfde duivel. Want we hadden net die term al, zoon des verdervenis. Ik ga nu naar 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, wat eigenlijk gaat over de antichrist. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, vers 3. Daar staan die termen. Dat u niemand verleide in enigerlei wijze. Wees niet bang voor die grote verdrukking in de antichrist, want dat is nog niet voor de gemeente bestemd. Eigenlijk ook wat ik gistermiddag ook vertelde. Want die komt niet, tenzij dat eerste afval gekomen is, nou die afval is nu gaande, en dat geopenbaard is, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Twee termen. Mens der zonde, zoon des verderfs. Is ook gewoon logisch die twee termen, even heel kort door de bocht. Straks in een grote verdrukking, die duurt 7 jaar, heb je eerst 3,5 jaar een wereldleider waarvan de wereld denkt dat het beste is wat hen kan overkomen en Israël sluit een verbond met hen. Dat is dan die mens der zonde. Daar wordt hij vermoord, naar Openbaringen 17. Ook in Openbaringen 13 en zo staat het ook te lezen. Hij wordt vermoord en hij staat op uit de dood. Hij verrijst uit de dood. Hij is Jezus gelijk in de ogen van de goddeloze mensheid. En daarom staan die twee titels. De Zoon des Verderfs. Want dan komt hij weer in deze wereld. Hij staat op uit de dood. De mens is vol ontzag. De mensheid. En dan zien ze pas wie hij echt is. Hij is de Zoon des Verderfs. Hij verraadt het Joodse volk. Hij begint ze gruwelijk te vervolgen en te vermoorden. Hij begint christenen te vervolgen. Het is een gruwel die dan over deze wereld komt. De grote verdrukking. Twee titels. De mens der zonde, de Zoon des Verderfs. 2 keer 3,5 jaar. En in het midden daarvan wordt hij vermoord en staat op uit de dood. Dat is die grote verdrukking. Interessant is ook zoals het er staat. Zoon des Verderfs, zoals het ook staat te lezen in Johannes 17. Zoon der verdervenis. En daar noemt Jezus dan Judas Iscariot. Judas Iscariot is de Zoon des Verderfenis. Naar Handelingen 1 ging hij naar de terug waar die plek, terug waar hij vandaan kwam, de hel. En straks komt er een antichrist en die heeft dezelfde titels. Jezus kwam 2000 jaar geleden en komt straks weer terug om over de mensheid te heersen. De antichrist kwam 2000 jaar terug in de wereld, een duivelswezen, en komt straks weer terug. Want zoals er een God is, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, is er ook een onheilige drie-eenheid. Dat is de duivel, een zogenaamde nepvader. Er is een antichrist, die zogenaamde zoon. En er is straks ook een valse profeet. Een onheilige geest. Wacht even, ik zeg het even verkeerd. Dan zie ik mezelf beklemd. Wat zeg je?
Valse geest.
Ja, een heilige geest. Heilige geest, maar dat is dan de valse geest, zoals je wordt genoemd. De onheilige geest. En dat is een wezen, want hoe kunnen we straks die antichrist herkennen? Die komt voort uit het pausdom. Dat is dan die antichrist. Ja, dat is eigenlijk wat de grote zeker. Nou ja, ik had hem te druk gehad blijkbaar gisteren. Onheilige drie-eenheid. Straks, als we het gaan hebben over de komende weken, dan komt het nogal over de verschillende tronen, komt er nogal meer over. Dat is even een zijpaadje. Wonderlijk verhaal van die Judas, waar dingen over geschreven staan, die dan blijkbaar straks weer terugkomt. Heer, gebruik de duivel met de antichrist als oordeel over de zonde in deze wereld. En waarom? Nou, dat kun je lezen in 2 Thessalonicenzen 2, vers 10. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde, de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En gisteren was er ook een broeder die zat een beetje moeilijk te kijken. Worden mensen anders gered in de grote verdrukking dan nu? Ja, in de grote verdrukking is een tijd van oordeel van slechts 7 jaar over de mensheid op deze wereld. Omdat die mensen de waarheid niet hebben aangenomen. Dus ze hadden allemaal gered kunnen zijn al voor die verdrukking. En dat is het trieste. Oké. Dan ga ik naar Openbaringen 13. Openbaringen 13. Openbaringen 13 vers 8. Daar staat in wezen nog hetzelfde te lezen. En allen die op de aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden, de antichrist, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams. Dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Dus als je Jezus hebt aangenomen als je redder en verlosser, staat je naam in het boek des levens. En al die mensen die hun namen niet instaan, die zullen vol aanzag die duivel en zijn antichrist aanbidden. Dat ze denken dat het hun grote God, hun grote verlosser is. En de Heer gebruikt dat. Hij gebruikt de duivel met de antichrist als oordeel over zonde in deze wereld. Nou, hoe loopt het dan uiteindelijk af? Nog, en dan komen we langzamerhand tot het einde. Als je kijkt in Openbaringen 19. Openbaringen 19. En daar de gemeente trouwt met de bruidegom. Jezus is het hoofd van de gemeente. En die gaat dan met zijn reine bruid. Al die geredden uit de gemeente, uit de grote verdrukking, uit de genadetijd en alle geloofsheiligen uit het Oude Testament, terug naar deze wereld om in een enorme veldslag zijn vijand te verslaan. De eerste komst van Christus was in vrede, niet om mensen te oordelen, maar om zondaars te redden. Zijn tweede komst komt met geweld, omdat hij dan als politiek heerser schoon schip maakt met deze wereld. En wat doet die wereld? Stel je toch eens voor. Je ziet de levende God verschijnen in de persoon Jezus Christus. En wat doet de wereld? Die gaat tegen hem vechten. Want ze denken nog dat ze hem kunnen verslaan, aanvallen. Nou, zo goddeloos is de mens dus. En daar wordt de duivel verslagen. Als je leest in Openbaringen 19, vers 17 tot 21. En ik zag een engel, Openbaringen 19. En ik zag een engel staande in de zon. En hij riep met grote stem zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen. Komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote gods. Opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend. En het vlees der sterken en het vlees der paarden. En degene die daarop zitten en het vlees van alle vrije en dienstknechten en kleine en grote. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. Dat is dus de gemeente en alle geredden uit het Oude Testament. En het beest werd gegrepen, dat is de antichrist, en met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. Door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, degene die op het paard zat, desgene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging. En alle vogelen werden verzadigd van hun vlees. Kijk, de woorden van Jezus worden hier voorgesteld als een tweesnijdend zwaard. Zo staat ook in Hebreeën 4. Zijn woorden zijn als een tweesnijdend zwaard. Dus de Heer die rijdt niet op een paard met een wapen. Nee, hij praat en daarmee verslaat hij met woorden zijn vijand. Hier kun je zien hoe dan de antichrist en de onheilige profeet, de valse profeet, worden verslagen en opgeruimd. En als je dan twee versen verder kijkt in Openbaringen 20. Ik lees het vanaf vers 1. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep den draak, de oude slang, welk is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Wat betekent dat nou weer? Nou, dat betekent dat op het moment dat Jezus terugkomt naar deze wereld, dan heeft hij zijn heiligen bij hem. Mensen die zijn gered in de genadetijd. Mensen die zijn gered in de grote verdrukking. Mensen die zijn gered in het Oude Testament. Je hebt dan op de aarde een overblijfsel van Israël, Joodse mensen die het allemaal overleefd hebben, die doorhadden dat Jezus hun Messias was. En die roepen hem aan, en op het moment dat zij hem aanroepen, op dat moment komt meteen Jezus terug. En met hen wordt dan dat verbond verder gezet dat hij ooit sloot met het Joodse volk. Jezus ruimt dan de wereld op, hij maakt de wereld schoon. Jeruzalem was zijn hoofdstad. En rondom Jeruzalem ontstaat een nieuw Israël. Een enorm rijk. Het hele Midden-Oosten. Waar hij dus met het Joodse volk over de wereld heerst. Oh. Nou, als je een beetje slim bent, zou je zeggen, wie woont er dan in die wereld? Want mensen die zijn verloren in zonde en dood zijn, die zijn naar de hel gegaan. Mensen die opnieuw geboren zijn, behouden zijn door hun geloof, die zijn het Nieuw Jeruzalem. Dat is een stad die dan nog in het derde hemel zit. Zij regeren ook met Jezus mee, maar op de wereld, letterlijk, tastbaar, is Jezus met het Joodse volk. Nou, dat gaan we de komende weken nog zien. Er zijn de volken in de wereld die het allemaal overleefd hebben. Dus in een grote verdrukking gaat de helft van de bevolking, wereldbevolking, gaat dood. Miljarden mensen. Dat doen ze zelf. Want ze hebben de Heer niet aangenomen. Maar er zijn er nog overlevenden. Als Jezus terugkomt op deze wereld, zijn er nog overlevende mensen. Die zijn niet gered in Jezus, ze zijn ook niet Jood. Nou, die worden geoordeeld voor de troon der natie. Daar kom ik over volgende week of over 2 weken kom ik erop. En volgende week geloof ik. Voor de troon der natie. Die worden als volken geoordeeld, niet of ze Jezus wel of niet hebben aangenomen, want dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn nooit tot geloof gekomen. Ze hebben alleen de mazzel dat ze het overleefd hebben. Ze hebben die grote verdrukking overleefd. Nou, daar staan ze daar. Er zijn passages, dat ga ik de volgende keer lezen met jullie, in het Oude Testament te lezen, dat ze met knikkende knieën allemaal naar Jeruzalem moeten opkomen. Al die volken moeten met delegaties naar de Heer verschijnen, want die gaat recht spreken over die volken. En dan wordt ze geoordeeld, niet of ze Jezus wel of niet hebben aangenomen, dat hebben ze niet. Dus ze hebben allemaal al de hel verdiend. Hebben ze al. Nee, dan wordt ze geoordeeld, ben je goed geweest voor mijn oogappel Israël, ja of nee? En als er volken zijn die goed zijn geweest voor Israël, dan mogen ze door. En al die volken die in een antisemitisme zijn ten onder gegaan, die worden dan ter plekke allemaal naar de hel gestuurd. Maar de wereld in het duizendjarig rijk, waar Jezus heerst, wij wonen in een stad in de hemel. Israël heerst met Jezus over de wereld. Die wordt dan weer bevolkt met mensen die de grote verdrukking hebben overleefd. En die gaan weer kinderen krijgen. Die zijn nooit uit geloof gered. Ze zijn gehoorzaam, want er valt niks te geloven. Weer een andere evangelie. Weet jullie nog? Groot 7 verbonden vorig jaar. In het duizendjarig rijk heb je geen evangelie der genade gods. Heb je geen eeuwige evangelie. Er valt niks meer te geloven. Je leeft in een wereld en daar zit koning Jezus. Ik weet niet hoe het allemaal werkt, maar stel je voor dat je nog zoiets had als media, met televisie en schermen. Alles wat mensen aanzetten en gebruiken, overal is Jezus. Hij is hun meester. Hij is de maatstaf en maatgever van alles. Hij is de wet. Dus wat kunnen mensen doen anders dan gewoon gehoorzaam zijn? We kunnen lezen uit stukjes uit het Oude Testament, dat in die tijd er ook mensen zijn die nog fouten begaan. Dat bijvoorbeeld in het duizendjarig rijk, als de Heer over de wereld heerst, mag je niet meer profeteren, want er valt niks meer te profeteren. Alle profetie is uitgekomen. Als iemand dan toch profeteert, hè, vader en moeder, als je kind begint te profeteren, maak hem dood, dat is een doodzonde. Dus er zullen blijkbaar nog mensen sterven, omdat ze bepaalde zonden begaan. Maar goed, er is een duizendjarig rijk, om de wereld te laten zien hoe het had gemoeten. Voor een periode van 1000 jaar, na 6 millennia, als een soort weldadige Sabbat, als een weldadige rustdag, heerst de Heer 1000 jaar over deze oude aarde. En daar leven dus. Het herstelt Israël in, de gemeente leeft in de stad in het heelal, en die wereld wordt weer bevolkt met mensen die de grote verdrukking hebben overleefd, verloren zijn in zonde weliswaar, maar omdat ze goed zijn geweest voor Israël, mogen ze verder. Hoe trouw zijn die mensen? Op het moment dat je die mensen gaat testen, hoe trouw zijn ze aan Jezus Christus? Nou, dat kun je hier lezen. Want we hebben dus net gelezen dat de duivel wordt ontbonden. En als je dan kijkt in Openbaringen 20 vers 7. Openbaringen 20 vers 7. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de 4 hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot een krijg, welke getal is als het zand aan de zee. Moet je voorstellen, hebben ze dus 1000 jaar onder Jezus geleefd. Ze zien dat hij een levende God is. Ze kunnen niet tegen hem op. Dan komt die duivel dus, want de Heer gebruikt het als oordeel over de mensheid weer, om te testen wie is nou van hen oprecht trouw. En hier, als het getal, als het zand aan de zee, oftewel miljoenen, miljarden mensen, weet ik het wat, komen in opstand en trekken op naar Jeruzalem. In het Oude Testament zijn er passages over te lezen. Gaat de duivel weer op naar Jeruzalem en de Heer gebruikt die duivel dan gewoon om te testen hoe trouw mensen zijn. En weer gaan in massa's die mensen van de wereld achter die duivel aan. Het is niet te bevatten dat het zo gebeurt. Ja, het is wel te bevatten eigenlijk als je ziet hoe trouweloos mensen zijn. Vers 9. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen, dat is Jeruzalem, en de geliefde stad. En er kwam een vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Daar worden al die opstandelingen verslagen en de duivel ook. En wat gebeurt er dan met die duivel? Nou, dat kun je lezen dan in vers 10. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn, die onheilige drie-eenheid. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is er een poel des vuurs waar verloren zielen in zijn, samen met die vader de duivel, de antichrist en die valse profeet. En dan is het over en uit voor die tegenstander de duivel. En dat is eigenlijk alles wat erover te vertellen valt. Het derde oordeel over de duivel.